terugkerende vraag die mij drijft is: wat gebeurt er als je die technologie gaat inzetten om te leren? Wat verandert dan voor de leerprocessen van de leerlingen? Ik ben cognitief psycholoog van huis uit, dus ik vind het heel interessant om daarna te kijken. Van, ga je dingen als leerling uitbesteden aan de technologie, terwijl die eigenlijk misschien kritisch zijn voor jouw eigen leerproces?
In deze aflevering is Inge Molenaar te gast.
En hetzelfde geldt natuurlijk voor die leraar. Die leraar die gaat bepaalde taken overdragen. En ook daar is de vraag, is het handig dat de technologie het doet? Kun je dat beter zelf blijven doen? En wat betekent dat dan voor de oplossingen die je daarin creëert?
Inge Molenaar is directeur van het Nationaal Onderwijslab AI en leidt het wetenschappelijk programma.
Hoe zorg je er dan toch voor dat we onze eigen agenda mogen bepalen, dat we zelf bepalen hoe we die technologie gaan inzetten in ons onderwijs?
Inge Molenaar onderzoekt de pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties van intelligente, digitale onderwijsinnovaties.
Hoe een kind zich voelt, waarom er bepaalde antwoorden komen, is voor zo'n systeem heel moeilijk. Ander deel van het verhaal, wat willen we dat het meet? En waar leggen we de grens tussen wat we vinden dat mensen onder elkaar doen en wat je met een AI samen kunt doen?
Inge Molenaar is internationaal expert op het gebied van AI in onderwijs en vooral de rol van technologie in leer- en onderwijsprocessen. Mijn naam is Jenja Pubeek en dit is de Stichting Nivos podcast over de pedagogische verantwoordelijkheid die de snelle technologische ontwikkeling aan de leraar en het onderwijs vraagt. Inge, welkom in de podcast.
Leuk om hier te zijn.
Je bent op je eigen plek, ik ben bij jou. Kan jij aan de luisteraar vertellen wie ben jij en wat doe je?
Ik ben Inge Molenaar, ik ben de directeur van het Nationaal Onderwijslab AI en hoogleraar onderwijs en artificiële intelligentie. En ik doe vooral onderzoek naar hoe we artificiële intelligentie in scholen kunnen gebruiken. En dan vooral over hoe leraren en leerlingen leren met artificiële intelligentie.
En dat is samengevat NOLAI?
Nou, NOLAI is iets groter dan dat, maar dat is wel een belangrijke aanleiding voor NOLAI. Dus we nadenken over hoe het leren van leerlingen en het lesgeven van leraren ook echt daadwerkelijk door AI ondersteund of versterkt kan worden. Dat is een belangrijke drijfveer achter het Nationaal Onderwijslab AI.
Waarom is dat nodig?
Omdat AI heel veel mogelijkheden biedt om leren te veranderen en te ondersteunen. En tegelijkertijd biedt het ook, of zijn er ook risico's rondom artificiële intelligentie. En die wisselwerking die is soms heel moeilijk om goed te doorgronden. En dat is precies waar het Nationaal Onderwijslab voor is.
En hoe ben je hier terechtgekomen? Wat is je eigen persoonlijke missie of je eigen persoonlijke opdracht in het onderwijs hiermee?
Ah, dat is een hele goede vraag. Ik ben voor de UNESCO een aantal jaren geleden naar China geweest om daar te gaan kijken hoe AI ook meer op beleidsniveau geïntegreerd kan worden. We doen natuurlijk al heel lang onderzoek naar artificiële intelligentie in het onderwijs, al voordat ik onderzoeker was, dus al meer dan 35 jaar. Maar echt het toepassen in de klas, dat is eigenlijk veel nieuwer. En 5 jaar geleden heeft UNESCO daar een conferentie over gedaan in China om met alle ministers van onderwijs van over de hele wereld na te denken van nou, wat betekent dat nou? En daar werd me duidelijk dat daar hele verschillende opvattingen over zijn en hele verschillende bewegingen zijn in hoe dat technologie dan ook daadwerkelijk gebruikt kan gaan worden. En dat was voor mij wel een aanleiding om ook hier in Nederland te zeggen van nou, wij moeten hier veel harder over na gaan denken. Veel meer nadenken over de kansen, maar ook de risico's en die met elkaar in balans brengen.
Dat is ook een van de aanleidingen waarom ik hier zit. Ik zat laatst bij een lezing bij jou en toen zei je, ik was in China en je zei, even mijn woorden, wat daar gebeurt, dat willen we hier niet. We hebben iets anders te doen. Kan jij vertellen wat er achter die zin zit of wat je drijfveer erachter is? En misschien moet je mijn zin wel verbeteren hoor. Maar
ik denk dat het op zich een goede vertaling is van wat ik gezegd heb. Wat je in China toen in 2019 zag, was dat er op hele grote schaal door de overheid en door de private sector samen AI en onderwijs ontwikkeld werd. En wel op zo'n grote schaal, dan moet je echt denken aan een aantal campussen zoals je hier op de Radboud Universiteit hebt en dan 5... Dus 5 keer 40.000 mensen die aan AI en onderwijs aan het werken zijn. En dat werd dan vervolgens de motor om die verandering in de scholen te bewerkstelligen. Dat is een tempo en een snelheid waar wij hier in Europa, dat kennen wij niet. En dat levert wel een risico op, zeker als je dat verbindt met opvattingen over dat je altijd alles mag opnemen, mag tracken en tracen, om het zo maar te zeggen. Dus dat je alle datastromen continu kan en mag gebruiken. Dan ontwikkel je een omgeving in de school waarbij je die continue surveillance hebt. En ik denk dat dat niet de richting is waarin we AI in onderwijs verbinden met onze normen over waarde en ontwikkeling en de manier waarop wij kinderen willen laten opvoeden en opgroeien. Dus daar is het denk ik de belangrijkste uitdaging. En de bewustwording was vooral heel erg van oké, als we dat zien, hoe gaan we daar dan op reageren? Vanuit Nederland, maar ook vanuit Europa, waar we dit soort constellaties, zulke grote inspanningen rondom dit thema niet hebben. Hoe zorg je er dan toch voor dat wij onze eigen agenda mogen bepalen, dat we zelf bepalen hoe we die technologie gaan inzetten in ons onderwijs. En dat we die discussie ook daadwerkelijk verder kunnen brengen. En dat was een van de redenen voor mij ook om heel erg met het Nationaal Onderwijslab AI aan de slag te gaan. We hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met het ministerie van Onderwijs en met Economische Zaken samen, om ook echt te gaan kijken van nou, wat moeten we daar in Nederland aan gaan doen, om een antwoord te formuleren op die beweging die je zowel natuurlijk in China ziet, maar ook nadrukkelijk in de Verenigde Staten. Dus vanuit het oosten en vanuit het westen. En hoe zorg je er nou voor dat wij vanuit Europa daar een tussenplaats in creëren waarin we onze eigen beslissingen kunnen nemen?
Want wat zag je dan concreet daar wat je buikpijn gaf, of waarvan je dacht van ja, dat moeten we echt zorgvuldiger zelf doen?
Nou, wat ik zei, die enorme surveillance, maar ook...
Nou, wat staat er dan op het spel als je de hele dag gevolgd wordt met alles? En je zou ook kunnen zeggen van, nou, goh, een betere begeleider is er niet dan dat je onder toezicht staat eigenlijk de hele dag.
Nou, ik hoop ook dat jij in deze serie met leerlingen gaat praten. Die kunnen jou heel goed uitleggen waarom dat niet helemaal het beste idee is, zeg maar. Nee, ik denk dat er een wisselwerking is. Dus je wil tot op zekere hoogte wil je data en informatie benutten om leerlingen te ondersteunen in hun cognitieve ontwikkeling, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling. En dat is ook binnen bepaalde grenzen kan dat heel erg behulpzaam zijn. Maar er is ook gewoon een stuk wereld, een stuk privéwereld die je gewoon niet wil delen met anderen of die echt bij jou hoort. En daar moet je zelf beslissingen over kunnen maken. En in een systeem waarin alles continu gemonitord wordt, kun je die beslissing zelf niet meer maken. En ik denk dat dat de belangrijkste is. En als we hierover met leerlingen, maar ook met studenten praten, zeggen ze heel vaak van, nou, ik vind het eigenlijk niet eens zo erg als het systeem het weet, maar ik wil kunnen bepalen wie het nog meer weet. Nou, dat is in dat soort omgevingen natuurlijk helemaal niet meer ter sprake. Waar ik het meest van geschrokken was, zijn omgevingen die je double teaching noemt. En op zich is het een heel leuk voorbeeld. Wat je dan ziet is dat er eigenlijk een artificiële intelligentie al die data uit die klas, dus hoe kinderen bewegen, waar ze naar kijken, wat hun antwoorden zijn, allemaal tegelijkertijd opneemt, vervolgens verwerkt. En dat verwerkt in het klassikale instructiemodel. En dus de hele tijd dat model gaat optimaliseren. En op zich zie je dan een superleuke les. Want ik zat bijvoorbeeld in een les Engels en daar waren ze allemaal woordjes hardop aan het zeggen. Dus ze moesten een wereld veroveren en als ze de woordjes goed zeiden, konden ze zo dicht mogelijk bij die wereld komen. Ze moesten in teams samenwerken. Dus eigenlijk zie je een hele mooie interactieve les en gemotiveerde leerlingen. Maar tegelijkertijd is het ook een heel eng idee dat dat allemaal door een artificiële intelligentie wordt aangestuurd, gemonitord en in het vat gezet wordt. Zeker als je weet dat zo'n AI eigenlijk maar een beperkt beeld van de wereld ziet. Het ziet nog steeds, ook met al die datastromen, lang niet alles. Het weet echt niet of die kinderen jarig zijn geweest of dat er iets ergs is gebeurd thuis. En dat weet een leraar natuurlijk wel. Dus die relaties die worden dan heel anders. Dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van wat je zeker niet wil. Plus dat ik denk dat de algoritmes die daarvoor gebruikt worden ook niet altijd even nauwkeurig en valide zijn. Dus ze meten niet altijd wat ze denken dat ze meten. Dus daar zit ook een heel groot vraagstuk van wat kunnen we eigenlijk met artificiële intelligentie op een verantwoorde manier meten? Dat is één deel van het verhaal. Een ander deel van het verhaal, wat willen we dat het meet? En waar leggen we de grens tussen wat we vinden dat mensen onder elkaar doen en wat je met een AI samen kunt doen?
Nou, ben je met heel brede vertegenwoordiging in het onderwijs ben je begonnen met je onderzoek. Weten we wat we willen?
Nee, dat weten we niet en dat hoeven we ook niet te weten. Ja, op termijn natuurlijk wel. Maar volgens mij is dat een dialoog. Dus naarmate dat er meer technologie beschikbaar komt en we beter gaan begrijpen wat die technologie kan, en dat is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar in een enorme versnelling geraakt met de lancering van ChatGPT en de large language models. Naarmate dat we die mogelijkheden krijgen, gaan we ook veel beter begrijpen wat is het nou? Wat doet het in mijn huidige omgeving en wat betekent dat? Dan wel ter aanvulling, dan wel ter verrijking, verandering van de manier waarop ik lesgeef of de manier waarop ik leer. En dat is iets wat we gezamenlijk gaan ontdekken in een proces. En waar we ook continu het gesprek over moeten blijven voeren.
Ja, want hoe doen jullie dat? Hoe zijn jullie georganiseerd en hoe zijn jullie ook verankerd in alle verschillende onderwijsvormen? Want jullie zijn best groot, hè, samen.
Ja, we hebben twee programma's. We hebben enerzijds ons co-creatieprogramma. Dat is er heel erg op gericht om scholen, dus vooral leraren en schoolleiders, een stem te geven in deze AI-ontwikkeling. De constatering is dat het en van take werelden komt. Maar vooral ook dat de technologie voornamelijk vanuit het bedrijfsleven komt. Dus zij hebben een sterke inspraak in wat er voor AI beschikbaar komt voor scholen. Terwijl je eigenlijk ook wil dat het onderwijs zelf een stem heeft in hoe die AI eruit zou moeten zien die zij willen gaan gebruiken. Dus het co-creatieprogramma is een beetje tegenwicht op het commerciële ontwikkelprogramma. Namelijk, wat willen scholen? Daar gaan we het gesprek over aan. En vervolgens gaan we samen met scholen, wetenschappers en bedrijfsleven in de driehoek nieuwe innovaties ontwikkelen. We hebben er op dit moment 19 projecten die al in ontwikkeling zijn, in verschillende fases. En we doen elk jaar ongeveer 10 nieuwe projecten in ontwikkeling nemen. En dan beginnen we met vraagarticulatie op scholen. Dus we gaan een gesprek voeren over wat willen jullie? Wat denk je dat je nodig hebt? Wat zijn praktijksituaties waarvan je zegt, nou, daar zou AI wellicht een hele goede oplossing kunnen bieden? Die gaan we met elkaar verkennen. We gaan kijken of er wetenschappelijke onderkennis is, evidentie van, nou, dat kan ook inderdaad een goede oplossing zijn. En we verbinden het bedrijfsleven daaraan om dan vervolgens in die driehoek ook echt met elkaar die ontwikkeling mogelijk te maken. En continu weer in interactie met die leraren en die scholen. Dus dat is echt een wat je noemt participatory design, gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe technologie. En wat je dan ziet, is dat die technologie en de werkwijze van de leraar samen doorontwikkelen. Dus je krijgt verandering aan allebei de kanten van de tafel. En doordat je ze samen laat ontwikkelen, komen ze ook steeds dichter bij elkaar. En kun je dus ook echt oplossingen maken die heel goed aansluiten bij de behoeften van het onderwijs. Dus dat is wat we in het co-creatieprogramma doen. In ons wetenschappelijk programma stellen we die vraag: wat is verantwoord gebruik van artificiële intelligentie? En wat betekent dat voor sociale relaties, voor cognitieve ontwikkeling, maar ook voor de emotionele ontwikkeling van leerlingen? Wat zijn de grotere maatschappelijke gevolgen? Dus wat doet het bijvoorbeeld voor kansenongelijkheid? En hoe zorgen we ervoor dat we die technologie ook op zo'n manier inzetten dat we dat goed in balans houden?
Zit daar spanning op? Wat zo'n school wil en wat bedrijven bijvoorbeeld willen? Als je kijkt naar hoe groot die big tech bedrijven en hoe ze ook echt verankerd zitten in het onderwijs via allerlei platformen. Neem magister. Er zitten best grote belangen bij. En we zijn geen China. Ja. Maar aan de andere kant valt me toch ook wel op dat scholen toch best overgeleverd kunnen worden aan wat hun aangeboden wordt. En er is best veel commercieel aanbod van wij helpen je problemen oplossen. Dus ik ben wel benieuwd waar, nou ja, zit er spanning op? En kan het een antwoord vanuit het onderwijs geformuleerd worden?
Nou, ik denk nadrukkelijk van wel, anders zouden we dat niet doen. Zit er spanning op? Ja, maar er zit spanning op aan allebei de kanten. Dus er zit spanning op aan de ene kant dat het bedrijfsleven natuurlijk iets aanbiedt aan scholen. Maar er zit ook spanning op aan de andere kant van de tafel. Want scholen weten vaak ook niet zo heel goed wat ze precies nodig hebben. Of op welke manier die AI hun kan helpen. Dus er zit ook een stuk vraagarticulatie, wat wij dus heel nadrukkelijk met scholen samen doen om dat te verkennen. En wat we dan vaak zien is dat scholen zeggen van, nou, we willen graag het wonderdashboard met alle data van de school erin, want dan kunnen we daar verder mee aan de slag. En dat klinkt als een hele makkelijke oplossing, maar dat is het niet. Want je moet heel diep doorvragen over wat moet je dan weten, wat moet daar dan opstaan, op welke manier gaat dat dan bijvoorbeeld jouw differentiatiegedrag in de klas veranderen? Hoe zorg je ervoor dat die aansluiting met wat jij dagelijks in de klas doet ook daadwerkelijk tot stand komt? En dat is het proces waar wij met co-creatie in zitten. Om er echt voor te zorgen dat die aansluiting heel nadrukkelijk aanwezig is. En daardoor ben je dus zowel bezig om die vragen aan de vraagkant te articuleren, maar ook om het aanbod meer toe te spitsen op wat ook daadwerkelijk past binnen een school. En heel vaak merken we in dit soort trajecten dat het initiële uitgangspunt best wel verandert naarmate je in interactie met de oplossing aan de slag gaat. Dus heel veel leraren zeggen bijvoorbeeld, we willen graag dat open vragen automatisch nagekeken kunnen worden. Hoe heerlijk is dat? Hoef ik niet meer de hele dag al die vragen na te kijken. Dat klopt. Maar op het moment dat jij ze niet meer nakijkt, weet jij ook niet meer precies hoe jouw leerlingen zich ontwikkelen. Want tijdens het nakijken heb je ook een beeld gekregen van, wat hebben die kinderen voor beelden, wat speelt er in de klas, hoe ga ik daarmee om? En heb je vast allerlei ideeën opgedaan voor je volgende les? Dus nou is het automatisch nagekeken. Maar je hebt ook dat beeld niet meer. Hoe zorg ik nou dat je dat beeld wel weer krijgt? Dus hoe reik je dan toch weer voldoende informatie aan om wel die volgende les op die manier in te kunnen gaan richten? Dus op die manier ben je continu eigenlijk aan het zoeken naar van hoe vult die technologie jou aan? Zonder dat die hele kritische taken van jou overneemt, waardoor je bepaalde dingen minder goed kunt gaan doen. En dat is een beetje de zoektocht waar we met elkaar in zitten. En ik denk dat we dat, als we vanuit bedrijfsmatig ontwikkelen, toch vaak vergeten. Dat dat zo'n subtiel verschil is in de manier waarop je die technologie gebruikt en daadwerkelijk gaat inzetten.
Want is het dan eigenlijk een aanvulling op die leerkracht? Hè? Wat dan eigenlijk de dieperende laag is? Hè? Want dit klinkt ook nog een beetje als tijdwinst. Hè? Dan hoef ik het zelf niet meer na te kijken. Dus ja. Misschien een beetje het laagvangend fruit, zeg maar. Hè? Of is het echt dat het ook dingen zou kunnen vervangen? Echt, ja, ik denk altijd, kan het de ideale onderwijsassistent zijn, het AI-systeem?
Ja, dat denk ik persoonlijk niet. Maar die discussie hebben we natuurlijk in de AI technology al 35 jaar. Daar was het idee altijd dat leraren vervangen konden worden door een tutor die echt precies aansluit op wat jij als leerling nodig hebt. Eén is die precieze aansluiting heel ingewikkeld, omdat zo'n systeem nooit alles weet van een leerling en ook heel moeilijk context kan interpreteren. Dus het kan wel data interpreteren, maar hoe een kind zich voelt, waarom een bepaalde antwoorden komen, is voor zo'n systeem heel moeilijk. Plus dat het in mijn optiek is leren ook een sociaal proces, waar we met elkaar het gesprek voeren, de verwondering, de verbazing een plek geven, daar met andere leerlingen en met de leraar ook echt mee bezig zijn en dat doorvoelen. En dat raak je natuurlijk toch voor een heel groot deel kwijt met dit soort systemen. Dus die systemen kun je voor heel goed voor een aantal dingen inzetten. En daar zijn ze ook goed in voor het inoefenen van basisvaardigheden, voor het leren van woordjes, voor allerlei basis randvoorwaardelijke dingen, echt heel, heel goed. Maar tegelijkertijd is er ook een plek voor de sociale interactie en de gezamenlijke ontwikkeling in het onderwijs. En daar zijn die systemen wellicht een aanvulling op, maar zeker geen vervanging voor. Dus het idee dat zo'n systeem een leraar een leraar gaat vervangen, dat is denk ik in ieder geval in mijn hoofd een zwaar gepasseerd station.
Nee, precies. Want het viel me wel op dat je ook in je stukken, maar ook in je lezing gebruikt je vaak pedagogisch didactisch handelen.
Ja.
Hè? En AI nodigt ook best vaak uit, vooral op het didactische deel.
Ja, klopt. Ja, volgens mij is dat ook een van de dingen die minder goed tot op heden verantwoord of gebruikt wordt in die AI-oplossing. Je ziet dat beeld is dan toch vaak inderdaad een didactisch model wat vertaald wordt naar een bepaald handelen van een tutor. Dat lukt tot op zekere hoogte. Maar dat valt dat pedagogische, dat invoelende, dat emotionele, dat zie je toch gewoon veel minder.
Ja, want hoe staat dat in relatie tot het dashboard? Want ik kan me ook voorstellen dat hoe meer data je hebt, hoe meer je op dat stuk gaat sturen en eigenlijk misschien wel het kind helemaal niet meer zozeer ziet, maar dat je heel erg op dat dashboard gaat sturen. Je gaat lachen?
Ja, ik ga lachen. Dat weten we niet zo goed. Dus dat vind ik een supergoeie vraag. Ja. We zien hele grote diversiteit als leraren met dashboards werken. Hangt natuurlijk ook heel erg van het dashboard af. Wat stop je daarin?
Ja.
Traditioneel zijn dashboards heel cognitief gericht. Dus er staat heel veel leerresultaat. Dus dan zie je ook dat leraren daar vaak of meer feedback op gaan geven, toch ook vaak meer op gaan sturen. We zijn op dit moment in mijn eigen onderzoekslijn ook dashboards aan het ontwikkelen, vooral op de zelfregulatievaardigheden van leerlingen. Dus dan veel meer gaan kijken, want zijn ze in staat om te plannen, monitoren, evalueren. Kunnen we dat soort leerprocessen ook echt veel meer zichtbaar maken? Op het moment dat je dat gaat doen, zie je dat die leraren daar ook weer meer op gaan sturen. Dus er is wel degelijk een relatie tussen enerzijds wat je zichtbaar maakt op een dashboard en anderzijds wat een leraar vervolgens gaat doen in het pedagogisch didactisch handelen. En de vraag is van ja, moet je alles in een dashboard stoppen of moet je mensen ook gewoon op een andere manier bewust maken van het feit dat er buiten dat dashboard heel veel andere dingen zijn waar je als leraar ook aandacht voor hebt en moet hebben.
Nee, want als je eigenlijk doordenkt op dat dashboard en op dat didactische en op gepersonaliseerd leren, dan komt al vrij snel de vraag van ja, is de school in huidige vorm nog wel het onderwijs wat we willen aanbieden? Ga ik een beetje naar voren kijken, niet zozeer het antwoorden op de vragen van gisteren. Als jij een beetje naar voren kijkt, bestaat over 10 jaar de school in die huidige vorm nog? Of kunnen we dat heel anders gaan inrichten?
Dat kon 20 jaar geleden ook al. Sterker nog, de meeste vernieuwers zijn van het begin van de eeuw. Ondertussen hebben we het onderwijs niet heel anders ingericht. Dus ja,
waar,
het kan altijd. En er is ook een goede aanleiding om het te doen. De uitdaging is alleen groot. En ik denk niet dat, zelfs met AI, denk ik niet dat die transitie heel snel gaat plaatsvinden. En in essentie, als je school ziet als een plek waar we bij elkaar komen om met elkaar te leren, dan is dat denk ik ook een heel mooi uitgangspunt. Vervolgens komen daar allerlei organisatorische aspecten omheen kijken waar je dingen anders kunt doen.
Dat staat niet ter discussie bij jullie. Vind ik wel mooi dat je dat zegt. Hè? De plek, de ontmoetingsplek of tussenruimte, zoals Hanna Arendt dat zo mooi noemt, die staat echt gewoon vier overeind. Het is niet zo dat het...
Ik kan niet voor heel Nolui spreken, maar voor mij zeker wel. Ja. Ook, dat hebben we natuurlijk ook tijdens corona gezien. We hebben nu de eerste generatie die eigenlijk gewoon naar school gaat en blij is dat ze naar school mogen gaan. Dat is volgens mij ondertussen ook alweer een beetje weg, maar In dat transitiemoment zag je dat heel mooi. Die kinderen die weer zo blij waren dat ze weer terug konden naar school. En dat school als plek om elkaar te ontmoeten en daar met elkaar te zijn weer terug er was. Dus ik denk eigenlijk dat ik daar in ieder geval geen vraagtekens bij zet. Wat je daar vervolgens doet en op welke manier je dat doet, ja, daar kunnen we natuurlijk eindeloos over door discussiëren.
Als je dan kijkt en het gebruik maakt van AI als ondersteuner of als aanvullend, dan komen er ook best wel wat ethische vragen. Hè? Al gaat het om de klimaat of het gaat over data en daarmee om te gaan. Hoe hebben dat soort vraagstukken dus eigenlijk meer in de keten door het gebruik te maken van een plek in jullie onderzoek? En is dat ook iets waar het onderwijs iets mee kan? Of is dat echt gewoon waar we de leraren echt niet meer moeten lastigvallen?
Het heeft zeker een plek. Kijk, technologie staat bij ons wel vooraan in de naam, maar zeker niet vooraan in het denken. Dus wij denken vanuit pedagogische opvattingen, didactische opvattingen over de rol van AI in leerprocessen en in onderwijsprocessen. Dus we hebben zowel vanuit de onderwijskunde en de onderwijspsychologie veel input. Vanuit professionalisering van leraren. Dus dat zijn de twee kernblokken. Van waaruit wij redeneren over wat die technologie dan vervolgens zou kunnen doen in die leersituatie. Dan hebben we natuurlijk wetenschappers die gespecialiseerd zijn aan AI en vragen stellen over wat voor soort AI biedt de beste oplossing in het onderwijsveld. Kies je dan voor hele complexe, ingewikkelde modellen of kies je juist meer voor transparantere vormen van artificiële intelligentie, waardoor we ook beter weten hoe ze redeneren. Dus dat is een belangrijk vraagstuk. Dan hebben we data en privacy. Dat gaat erover hoe gaan we met die data om die we verzamelen. Wat betekent die data? Maar ook duurzaamheid van die data. Dus hoeveel data heb je nodig voor een bepaald vraagstuk? Wat betekent dat voor het verzamelen? Maar ook wat betekent dat voor het verwerken en het opslaan van die data? En dat haakt weer aan op de vraag die jij net stelde over die AI-systemen. Je hebt echt niet overal een large language model voor nodig, sterker nog. Er zijn een aantal mensen hier binnen Nolui die de opvatting hebben dat je hem eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dat je eigenlijk bijna alles met veel minder zware AI-oplossingen zou kunnen oplossen. Dus veel van de dingen die wij doen in het onderwijs kun je ook prima met een andere vorm van artificiële intelligentie aanpakken. Dus wij zijn ook heel erg druk bezig met de vraag van welke vorm van AI is nou nodig voor dit probleem? En wat betekent dat vanuit een duurzaamheidsperspectief? En we gaan zelfs nu een onderzoeksproject beginnen waarbij we alle oplossingen die binnen Nolui ontwikkeld worden in het co-creatieprogramma ook op duurzaamheid door laten rekenen. Zodat we ook echt bewust keuzes kunnen maken over de vorm van AI in relatie tot het duurzaamheidsvraagstuk. En hetzelfde natuurlijk met ethiek. Wat voor data heb je nodig en ga je die ook gebruiken? Dus dat is een belangrijk onderdeel waar data en ethiek bij elkaar komen. Maar ook vraagstukken over frictie. Ik gaf net al even een voorbeeld. Op een gegeven moment als je gaat automatiseren, ga je vaak ook afbreuk doen aan een zekere mate van autonomie van de mens. Dus de leraar krijgt minder zeggenschap omdat hij een klein stukje van die zeggenschap aan de AI geeft. Dat geldt ook voor leerlingen. En hoe ga je nou om met die frictie tussen autonomie en automatisering? En wanneer kies je voor automatisering en wanneer kies je voor autonomie? En wat betekent dat voor leraren in echt dagelijks op de werkvloer? En dat is wat we in heel veel co-creatieprojecten ook heel expliciet proberen te maken.
Ja, jullie zijn heel zorgvuldig op al die lagen bezig om met aandacht te kijken, wat zijn de vraagstukken?
Ja, wat zijn de vraagstukken? Wat gebeurt er als je... De kernvraag die mij drijft is, wat gebeurt er als je die technologie gaat inzetten om te leren? Wat verandert dan voor de leerprocessen van de leerlingen? Ik ben cognitief psycholoog van huis uit. Dus ik vind het heel interessant om daarna te kijken. Van, ga je dingen als leerling uitbesteden aan de technologie, terwijl die eigenlijk misschien kritisch zijn voor jouw eigen leerproces? Dus had je ze eigenlijk beter zelf kunnen blijven doen? Dat is een vraagstuk waar we veel mee bezig zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die leraar. Die leraar die heeft ook, die gaat bepaalde taken overdragen. En ook daar is de vraag, is het handig dat de technologie het doet? kun je dat beter zelf blijven doen? En wat betekent dat dan voor de oplossingen die je daarin creëert? En het leuke is, als je dat gesprek gaat voeren, ik weet niet of je het zeslagenmodel kent, waarin we kijken naar welke rol AI heeft, maar ook wat de rol van de leraar is.
Ja, jullie model wat jullie gebruiken, ja.
Ja, en als je daar projecten, ook gewoon al als je een projectidee hebt en dan zegt van nou, ga nou eens proberen om dat idee op leraarondersteuning te doen versus hele kleine stukjes, dus gedeelde automatisering naar conditionele automatisering, naar volledige automatisering. En ga dan eens nadenken, wat gebeurt er dan met jou als leraar, maar ook met de leerling en met die AI? En wat is dan in die ruimte die we dan net hebben afgebakend, zeg maar, wat is dan de meest fijne oplossing? Of wat is de oplossing waarvan we het gevoel hebben, dat is de manier waarop wij daar graag mee aan de slag willen?
Dus je roept eigenlijk elke keer weer op om terug te gaan. Wat beoog je nou eigenlijk voordat je het middel inzet?
Niet alleen wat beoog je, maar ook heel nadrukkelijk afwegingen maken tussen waar zet je het echt voor in? En gaat het jou dus helpen bij die doelstelling? Maar je raakt ook altijd iets kwijt. Dus ja. Denk ook even na over wat je kwijtraakt en wil je dat eigenlijk wel kwijt? En die balans, die zie ik heel vaak niet. En ik denk dat je door daarmee te spelen in allerlei verschillende vormen en workshops en discussie over te voeren, dat we steeds beter beeld krijgen van oké, dit is wat we wel willen. En dit zijn dingen die zitten daar buiten. Die willen we zeker niet. En daarmee maken we die ruimte waarin we die technologie inzetten en ontwikkelen ook met elkaar steeds concreter.
Scholen die hiermee over nadenken, wat wens je hun toe? Je hebt natuurlijk een hele grote groep die echt heel erg betrokken is bij jullie. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, je bent een school, 300 leerlingen, je hebt 10 mensen in dienst, een schoolleider en al die vraagstukken, al dat vliegt die school in, dat komt met die kinderen mee, die ouders nemen het mee. Hoe kan een school zich nu ja, toch in die hoge golven ergens staande houden? Hoe kan je hun oriëntatiepunten bieden?
Ja, ik denk dat je vooral heel goed moet nadenken over waar de beslissingsruimte ligt van de school zelf. Dus als de schoolleider dit aan mij vraagt, en die vraag krijg ik regelmatig, dan zeg ik altijd van, nou, waar ligt jouw beslissingsruimte? Alle formele beslissingen die jij neemt binnen de school, waar AI in zou kunnen zitten, daar heb jij zeggenschap over. Alles wat daar buiten zit, is moeilijker. Maar dat is eigenlijk nog best veel in je school, want je bepaalt toch voor een heel groot deel zelf wat er binnen de schoolmuren gebeurt. Dus dat is voor heel veel schoolleiders al een eye-opener van, oh ja, dat bepaal ik dus gewoon wel echt zelf. Dus daar kun je gewoon bewust keuzes over maken. Daar zijn de richtlijnen van Kennisnet bijvoorbeeld voor, om daar mee over na te denken met schoolleiders. En als je nou met bepaalde producten zit of met bepaalde ideeën over hoe je die AI gaat opzetten, pak het referentiekader van NOLAI erbij. Ga eens kijken van, nou, zijn er soortgelijke producten in ontwikkeling of projecten in ontwikkeling, in co-creatie? En als je twijfelt, kun je er ook altijd een casus van maken. En met het gedeelde taal die we ontwikkeld hebben in het referentiekader, kun je het gesprek voeren in je team over van, nou, dit is het probleem waarvoor we AI willen gaan inzetten. Probeer eens een vinger erachter te krijgen van, nou, wat doet die AI nou precies? Welke data gebruikt die? Wat beoordeelt hij, dus wat interpreteert hij en hoe handelt hij vervolgens? En waar zit hij op het zeslagenmodel en wat vinden we daar dan van? Vinden we dat we op deze manier met technologie aan de slag willen? En op die manier kan dat referentiekader wat we binnen NOLAI hebben ook heel erg helpen om in de school beslissingen te maken, bewuste beslissingen te maken over het inzetten van AI.
Je bent echt bezig om het eigenlijk handen en voeten te geven aan het onderwijs zelf. Hè? Dus dat het niet groot en eng en spannend is, maar je kan zelf echt regie voeren.
Ja, en het is ook niet, ja, het is wel groot, maar het is vooral ook, het biedt ons heel veel mogelijkheden. En ik denk dat het elke keer als je denkt van, oh, nou wordt het wel heel spannend, zet dan even een stapje terug. Pak de basiselementen erbij. Kijk er op die manier met die bril naar. Want dan kun je ook veel meer duiden waar je nou eigenlijk naar kijkt. En wat het is. En ik denk dat dat ook heel erg helpt.
Ja, ik dacht dat het automatiseringsmodel heette. Je noemde het net het zeslagen model, maar dat is hetzelfde, hè?
Ja, en het gaat dus over de relatiecontrole, leraar, artificiële intelligentie. En het komt origineel vanuit de automobielindustrie.
Ja, het is een beetje Tesla, hè?
Ja, Tesla. Ja. Nee, niet Tesla, want die waren er toen nog niet. Het komt uit de automobielindustrie en die hebben toen gezegd van, waarom is dat nou zo moeilijk om die zelfrijdende auto te maken? Want mensen die hadden alleen een auto met AI en een auto zonder AI in hun hoofd. Maar zo simpel is het niet. Want je hebt een auto met bijvoorbeeld cruise control. Die had jij waarschijnlijk 15 jaar geleden ook al. Nu heb je een auto die mee gaat sturen. Dus dan kom je alweer een stapje verder op dat zeslagen model. Je ziet nu de eerste auto's in Duitsland hier ook gewoon zelfstandig over de snelweg mogen rijden. Dus dan zit je al helemaal aan het eind. En het grappige van dat model is dat het dus heel mooi die tussenstations laat zien. Daarom heb ik hem vertaald naar het onderwijs. Maar ook met de nadrukkelijke oproep, willen wij in het onderwijs wel tot aan dat eindpunt? Willen we wel die tutor voor elke leerling die daarmee kan leren? Of vinden wij eigenlijk dat onderwijs AI op een andere manier moet gaan inzetten? Namelijk ergens in die tussenlagen. En hoe ziet dat er dan uit? En door op al die verschillende tussenlagen continu allerlei voorbeelden te laten zien, hoe werkt dat dan, wat betekent dat dan, kunnen we daar met elkaar het gesprek over voeren.
Ik pak even een zin hoor, er viel me iets op in je, ik heb de zin gevonden. Opvallend is dat slimme technologie in huidig onderzoek weinig gebaseerd is op kennis over leren en goed onderwijs. Het staat in het magazine, de volgende zin, is opvallend dat de helft van de gevonden onderzoeken gebaseerd is op cognitief-psychologische leertheorieën, pedagogische opvattingen of vakdidactiek.
Ja, de helft maar. Hè?
De helft.
Ja, en dat is
kan
dus,
jij een beetje schetsen wat er achter die zin staat?
Dit komt uit de oratie, maar voor een deel trouwens ook uit het magazine. Wat we gedaan hebben bij NOLA is, wij hebben 5 focusgebieden. Die focusgebieden waar ik het net over had. Die hebben allemaal de opdracht gekregen, ga nou eens in het vakgebied kijken wat we weten over artificiële intelligentie in het onderwijs. En dan heel specifiek voor het funderend onderwijs. Dus voor het basis- en voortgezet onderwijs. Want eigenlijk heel veel onderzoek gaat over het hoger onderwijs. Dus gaat over de universiteiten en de hbo's. Dus dat hebben ze gedaan. En wat daaruit heel opvallend naar voren komt, is van alle leerlinggerichte AI-oplossingen waar onderzoek, überhaupt al onderzoek naar gedaan is, is maar iets minder dan de helft ook echt gebaseerd op de kennis die we hebben over leren. Dus dat is echt maar een heel klein deel. En voor leraargerichte AI is het zelfs maar 1/3. Dus die maken niet of nauwelijks gebruik van de theorie die we hebben over het professionaliseren en het goed lesgeven. En dat is natuurlijk pas het uitgangspunt van NOLA, dat we die dingen met elkaar gaan verbinden. Maar je ziet dus dat dat helemaal niet zo'n algemeen goed is. Het is heel gebruikelijk om vanuit de technologie te gaan ontwikkelen en het vervolgens toe te gaan passen in het onderwijs. Dat zien we dus ook nog heel veel. En dat is dus een belangrijk aandachtspunt voor ons om te zeggen van, we moeten veel meer vanuit die kennis gaan werken.
Je zit er nu middenin en waar worstel je nu echt mee? En zou je hopen dat je over een paar jaar echt een antwoord op geeft? Waar zit echt nog je eigen knoop in je buik of je knoop in je denken? Of waarvan je denkt van, daar ben ik nog wel zo nieuwsgierig naar, waar je nog geen antwoord op hebt.
Je had het net al over het automatiseringsmodel. Het komt natuurlijk uit een vrij lineaire denkwijze over het idee dat je aan de ene kant menselijke autonomie hebt en aan de andere kant automatisering. En dat altijd een trade-off heeft. Dus altijd één dimensie is en tegen elkaar weggestreept kan worden. Maar er is op dit moment veel meer discussie over het feit of je niet toch ook hoge automatisering kunt verbinden met hoge menselijke autonomie. Dus dat je eigenlijk het beste van allebei de werelden gaat verbinden. En als je kijkt ook naar de casussen die ik in de oratie heb geanalyseerd, die is gewoon terug te zien online, dan zie je ook dat eigenlijk in het onderwijs het bijna altijd gaat over het aanvullen of het vermeerderen van menselijke intelligentie in plaats van het vervangen. Dus daar zit een ruimte waar ik denk wel een mogelijkheid is, en ik zie het ook, dat we en hoge automatisering en hoge autonomie van de leraar of de leerling met elkaar kunnen verbinden, maar we weten nog niet zo goed hoe we dat moeten doen. En ik denk dat dat iets is waar ik de komende paar jaar echt meer onderzoek naar wil doen, maar ook in deze constellatie meer oplossingen wil gaan ontwikkelen die dat mogelijk maken. Dus hoge menselijke autonomie, tegelijkertijd ondersteund met die kracht van die AI. En daar echt de goede balans in vinden en het goede interface, zodat ze elkaar ook echt kunnen gaan verrijken. En daar hebben we gewoon nog heel veel werk te doen.
Wat is nog een interessante bron die je de luisteraar mee wil geven? Welk boek, artikel, film heeft jou onlangs aan het denken gezet?
Ben Snyderman over Human-Centered AI is al ietsje ouder, 22. Maar dat gaat heel erg over de verbinding, autonomie, automatisering. Hoe je technologie op zo'n manier ontwikkelt dat het mensen versterkt. Ook een beetje uit de gedachte komen dat het mensen moet vervangen of hetzelfde moet zijn als mensen. Dus echt lostrekken van dat wat we kennen, maar echt gaan ontwerpen voor dat wat we nodig hebben. Nou, dat boek is een fantastische eerste opstartpunt om daarover na te gaan denken.
Ja, we worden geen paperclip als ik je beluister.
Daar heb ik ook nog een verhaal over, maar dat is een ander verhaal.
Wat heb ik je niet gevraagd, Inge?
Ja, ik denk dat ik een beetje om je vraag heen ben gedanst rondom de big tech. Ik weet niet of ik daar voldoende concreet antwoord op gegeven heb. Maar dat blijft natuurlijk gewoon een ingewikkeld verhaal. En ik vind juist dat zo belangrijk dat dat onderwijs ondanks die druk zelf gaat bedenken wat ze willen. En ik denk dat dat ook heel erg het transitiepunt kan doorduwen. Want op het moment dat jij als sector weet wat je wil en dat ook kan articuleren, kun je ook veel beter aangeven, ook bij de big tech, wat er nodig is. Daar heb je gewoon ook een stuk vraagkrachtontwikkeling en kracht in de sector nodig.
Nou, ik moet steeds denken aan het rekenmachientje aan het eind van de jaren 90, wat ook in het onderwijs kwam, wat de vraag was, hoe gaan we dat nou gebruiken? En daar is gewoon een oplossing voor gevonden. Er zijn momenten dat je hem kan gebruiken en er zijn momenten dat hij uit is.
Ja.
Ja, dus je maakt het eigenlijk gewoon heel behapbaar. Je legt eigenlijk de regie weer terug bij het onderwijs zelf.
Ja.
In plaats van dat ze een speelbal zijn.
Ja, en dat hebben we uiteindelijk met de mobiele telefoon veel te laat. Maar ook kunnen doen. Dan moet je kijken wat een transitie dat nu op de scholen teweeg heeft gebracht. En de meeste leerlingen die ik daarover spreek, die waren van tevoren heel erg tegen en ondertussen heel erg voor. Die zien ook de hele grote meerwaarde. En ik denk als we dat met AI iets minder lang laten duren en daar is gesprek gewoon met elkaar meer over voeren, dat we ook sneller kunnen komen tot de manier waarop AI ook daadwerkelijk een bijdrage levert aan het onderwijs en niet eerst door een soort van transitieperiode moeten heen gaan waarin het eigenlijk alleen maar tegen ons werkt.
Nee, maar daarom vind ik het goed dat jullie doen, dat jullie echt onderzoek doen. Ik sprak laatst een docent in het speciaal onderwijs en die zei van, we moeten niet hetzelfde doen wat we doen met de Snapchat delen. Dat er overal die Snapchat apparaten de scholen in en vervolgens zijn we helemaal de regie kwijtgeraakt. Kinderen en scholen gewoon helemaal op verkeerde paden waren gekomen door helemaal vanuit die technologie te denken.
Dat heb ik ook gezien. Maar dat heeft ook heel erg te maken met de manier waarop mensen heel makkelijk naar achteren gaan hangen en dan zeggen van, joh, technologie doet het voor mij. Terwijl de technologie daar helemaal niet voor ontwikkeld was en ook helemaal niet voor bedoeld was. En daar ben ik me, dat is dan wel de keerzijde van automatisering. Soms vinden mensen het ook wel heel fijn om de autonomie op te geven. Daar hebben we het nu natuurlijk al minder over gehad. Terwijl dat helemaal niet de verstandige keuze is.
Inge, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het Pedagogisch Appel.